Eén jaar na de start van de coronamaatregelen vertellen verschillende Haarlemmers over de enorme gevolgen van de pandemie. Want persoonlijk, sociaal of zakelijk, we zijn allemaal geraakt. Hoe hebben we het afgelopen jaar in Haarlem beleefd en hoe zien we de toekomst? Ik ben Frank van der Linden, journalist. En voer de komende weken persoonlijke gesprekken over omgaan met tegenslag en werken aan nieuwe kansen. Abonneer je op het podcastkanaal van de gemeente Haarlem en luister mee.
Nou, welkom op de Van Voorthuizen School. Jullie zijn hier op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. En dus met elk kind is er wel iets aan de hand waardoor dat leren echt heel moeilijk is.
Ik zie hier in een lokaal één leerkracht en één leerling. Wat voor stel is dat?
Ja, dat is geen leerkracht, maar het is een therapeut die na schools ook met een leerling in begeleiding bezig is. En ze oefent hier leespraat. Nou, het woord zegt het al. Lezen en praten. Die combi die wordt hier aangeleerd en dat is de begeleiding die stopt bij ons niet onder schooltijd. Het gaat gewoon door.
En waarom noemen jullie dat, als ik vraag mag, therapie? Want het klinkt gewoon als les.
Ja, maar wij zijn zo'n bijzondere school dat we niet alleen maar leerkrachten hebben die lesgeven. We hebben ook therapeuten, bijvoorbeeld ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten. Ja, ja. Maar hier ook iemand die therapeutisch bezig is met het oefenen van, in dit geval een verdiepte vorm van lezen, gekoppeld aan logopedische handelingen.
Daar wil ik veel meer over weten. Laten we eens rustig gaan zitten.
Ja, het lijkt me goed. Voor deze school is de coronaperiode echt wel heel ingewikkeld geweest. Want we zijn speciaal onderwijs en dat betekent dat er met ieder kind wel iets aan de hand is. En dat maakt het heel ingewikkeld ook om dan met de coronamaatregelen te moeten omgaan.
Doe eens een voorbeeld van wat er met een kind dat hier zit zo al aan de hand kan zijn.
Een kind wat hier op school zit heeft vaak een beperking eigenlijk in zijn cognitie. Dus,
verstandelijk gehandicapt?
Ja, verstandelijk gehandicapt werd het vroeger wel genoemd. We praten eerder over beperkingen dan handicaps, want we kijken daarna ook altijd weer naar de mogelijkheden.
Ja.
Maar die mogelijkheden zijn wel ernstig beperkt eigenlijk door die coronaperiode.
En hoe merken jullie dat dan?
Nou ja, deze kinderen die merken we het echt aan dat het leren is heel erg gericht op sociale redzaamheid, op zelfredzaamheid, op de sociale vaardigheden, maar ook de praktische vorming. Dus wij geven hier ook vakken zoals wonen, waarbij je dus echt leert van, goh, hoe ga ik nou om in mijn badkamer, hoe werk ik in de keuken?
Echt, de basics. Keuken,
de basics van het wonen, het zelfstandig wonen. Ja. En daarnaast ook echt de voorbereiding op de toekomst van wat ze hierna gaan doen in de maatschappij. En dat zijn vaak vormen van dagbesteding. Nou, dat is heel anders dan de standaard manieren van rekenen, taal en lezen.
Ja, en dat lijkt mij in de praktijk van het dagelijks leven al gecompliceerd werk. Met heel veel gevoeligheden. Hoe is dat nog verergerd door corona?
Nou ja, wat je hier vooral hebt gezien is dat deze kinderen die komen vaak vanuit de hele regio. Dus het zijn niet Haarlemmers die op de fiets stappen. Ze zitten er ook wel tussen. Maar ook gewoon kinderen die van verder met leerlingenvervoer deze kant op komen. Maar hun vriendschappen zitten ook in deze school. En door de coronaperiode weet ik van ook eigen kinderen. Ja, die konden hun eigen klasgenoten nog wel opzoeken in de buurt. Maar dat is voor deze kinderen niet het geval.
Nee, die komen naar Schalkwijk. Terwijl Schalkwijk soms 10 of ik weet niet hoeveel kilometer weg ligt van thuis.
Dat klopt. En die hebben soms al een half uur of drie kwartier in een bus gezeten als ze hier in het schoolgebouw aankomen. En zo eindigt hun dag ook weer terug. Maar hun vriendschappen zitten ook hier. En het netwerk in de sociale relaties is dus veel stuk kleiner dan zeg maar reguliere basisschoolleerlingen hebben.
Kun je een moment noemen uit de beginperiode van corona dat jullie dachten, oh oeps, zo ver gaat het dus. Dit betekent het allemaal voor ons.
Het eerste wat we wilden gaan doen, want wij werden allemaal overvallen. Op een zondagavond werd er gezegd, de scholen zijn dicht. En dan probeer je eigenlijk te kijken hoe...
Dat zag je, sorry dat ik je onderbreek, ook gewoon echt niet aankomen?
Dat de scholen zo dicht gingen, nee. Dat kwam eigenlijk vrij snel naar binnen. Dat gold voor alle scholen ook. En wat er toen gebeurde is dat je denkt, hoe krijgen we contact? Hoe organiseren we dat? Dus dat betekent dat ook de hele manier van online lesgeven, het afstandslesgeven, dat moest vanaf nul moest dat vorm krijgen.
Terwijl lang niet iedereen zal hebben beschikt over een iPad of een laptop.
We hadden het geluk in een stichting te werken waarin net in september daarvoor elke leerkracht in ieder geval ging beschikken over devices. Mm-hmm. Maar in thuis de gezinnen was dat lang niet altijd het geval. Dus moest je inderdaad in de uitleen van eigen iPads naar de leerlingen toe aan de gang.
En hoeveel tijd heeft het jullie gekost om in die... toch beladen periode dat allemaal op orde te krijgen?
2 dagen om de start te maken. Dus eigenlijk vanaf maandag waren we dicht, maar woensdag waren we in contact met onze kinderen. En konden we ook al starten met wat online lessen.
Wacht even, dat is een soort van Nobelprijs voor snelheid die je daarmee wint, denk
eerlijk
ik.
Gezegd wel, ja, ja. En dat betekende ook wat, bijvoorbeeld in digitale vaardigheden van mijn eigen personeel. Wat in een sneltreinvaart gewoon zijn werk moest doen.
Dus het was in feite voor jullie ook een lessituatie?
In feite wel, want waar je normaal gesproken doet over bijvoorbeeld ICT-ontwikkeling in het onderwijs, waar je 4 jaar de tijd voor neemt, moesten we nu ineens in 3 dagen realiseren.
Nou zal niet iedere leerling daarop gebouwd zijn geweest. Niet
Klopt.
Iedere leraar ook lijkt me. Kun je eens een illustratie geven van het verdriet, de pijn, de ingewikkeldheid waarmee dat gepaard ging voor zowel die docenten als die leerlingen?
Nou ja, voor de leerlingen vind ik het probleem het grootste, want die kwamen ineens geïsoleerd thuis te zitten. Maar goed, dat was wel voor heel Nederland zo. Maar wat er voor deze leerlingen vaak aan de hand was, corona is zo'n vaag begrip voor ze. Dat is soms erg moeilijk uit te leggen. Dat is het voor reguliere basisschoolleerlingen al, maar helemaal voor kinderen met een beperking. Is het heel moeilijk om te duiden van wat is nou corona, een onzichtbaar spook. En hoe krijg je daar dan een uitleg bij naar een kind waardoor het niet naar school mag gaan.
En hoe krijg je dan die uitleg?
Nou ja, het was in ieder geval zo van je bent thuis en iedereen is thuis. En dat moet inderdaad voor veiligheid.
Dus anders worden we ziek.
Anders worden we ziek. En dat soort termen werden wel gebruikt. Maar dan nog is het voor een kind soms heel moeilijk te begrijpen waarom die op maandagochtend niet naar school toe gaat. Want als je elke maandag naar school gaat, als dat in je ritme zit en je hebt bijvoorbeeld een autisme spectrumstoornis, dan is dat niet te begrijpen dat die maandag er ineens anders uitziet.
Ja. Is er een leerling die je altijd zal bijblijven? Ik vraag je niet om naam en rugnummers, want er is zoiets als privacy gevoeligheid.
Zeker.
Maar misschien kun je die jongen of dat meisje schetsen. Hoe ver is dat misschien wel gegaan?
Nou, we hebben het verdriet gezien inderdaad door de kinderen zelf weten. En het inderdaad de blijdschap eigenlijk die ze hadden op het moment dat ze online les konden hebben. En dan zie je in eerste instantie de hilariteit van, goh, ik zie jou nu op een beeldscherm in plaats van in het echt. Echt die blijdschap, dat vooral. Want ze hadden die behoefte aan dat contact, hadden ze zo. Daarnaast zie je ook wel, en samenspraak met de ouders ook, dat het best ook ingewikkeld was. Kinderen die blij zijn op het moment dat ze online les hadden en hun groepsgenoten zagen. Maar op het moment dat de rest van de dag er was, waren ze best wel verdrietig en voelden ze zich soms ook echt wel eenzaam.
Wat is dan bijvoorbeeld een echt dilemma geweest? Dat je dacht, ja shit, hoe lossen we dit op? Want dingen zijn niet zwart-wit.
Kijk, wij zijn bij ons zijn kernvakken leren. Het voorbereiden op de toekomst, sociale competentie, reflecteren op je eigen werk en dat zijn niet zomaar de standaard vakken taal, rekenen, lezen. Dus hoe ga je daar dan mee om op het moment dat je dat op afstand moet doen? De praktijkvakken waren erg moeilijk in de eerste instantie. Koken met kinderen, wat je hier in het schoolgebouw doet, maar ook het doorlopen van stages. Want vanaf 15 jaar lopen onze kinderen al stages, eerst intern dan extern. Ja, dat was niet te doen.
Waar lopen ze dan bijvoorbeeld?
Eerst intern, we pakken een aantal hoofddomeinen. Dat zit in horeca, dat zit in groen, dat zit in schoonmaak. Maar dat kan ook eens een keer licht administratief werk zijn. En dan is er een heel netwerk eigenlijk van bijvoorbeeld Laplace of op Schiphol werd er gewerkt. Mooi. En dat kan eens zijn in de kleine horeca ondernemingen.
Ja, dat kon je vergeten. Laplace en noem het maar
alles
op.
Alles was dicht. Ja. Alles was dicht. Dus je kon die praktische vaardigheden kon je verder niet meer dooroefenen in die periode.
Voor jou is dat glas volgens mij altijd half vol.
Dat moet toch ook wel. Wij werken hier in dat speciaal onderwijs altijd met de gedachte uitgaan van de mogelijkheden die er liggen. We zijn ons heel goed bewust van onze omgeving en ook de beperkingen die er zijn. Maar we moeten wel kijken en we willen ook kijken naar wat kunnen we nou als volgende stap maken die veel beter is. En daar zetten we ook ambities op hoor. Want we kijken echt wel naar standaard. We houden rekening met de leerlijnen op diverse gebied.
Doe eens iets concreets over hoe het er dan, als het aan jullie ligt, over een jaar, 2 jaar, ondanks corona, uit zou kunnen zien.
Nou ja, ondanks corona gaan wij gewoon door met waar wij goed in zijn. We hebben voor ieder kind, hebben we hier in het speciaal onderwijs al een ontwikkelingsperspectiefplan. Dus wij weten voor ieder kind, weten we goed waar de manco's liggen en waar de krachten liggen. En we proberen rekening te houden met de manco's en daar goed naar te kijken. Maar de kracht ook verder te ontwikkelen. Zodat de kinderen echt een goede volgende stap kunnen maken in hun leren en ontwikkelen. Want dat vind ik nog veel belangrijker dan dat ze speciaal goed scoren op hun taal- of rekenniveau.
Ja. Nou horen we hier af en toe zo in de verte wat kinderstemmen. Hè?
Ja.
Terwijl we hier zitten te praten.
Ja.
Hoe melancholiek kan een mens er wel niet van worden dat dat volle geluid van kinderen in klassen en op schoolpleinen niet meer hoorbaar is.
Ja, gelukkig is het nu wel weer hoorbaar, want onze leerlingen zijn echt allemaal weer 4 of 5 dagen echt wel in het schoolgebouw. We hebben nog een beetje rekening te houden met de laatste coronamaatregelen. Vandaar dat je hier ook de face shield ziet liggen nog in dit lokaal. En de 1,5 meter afstand wordt geprobeerd echt wel goed in acht te nemen. En de beperking van gewoon een klaslokaal met zoveel vierkante meters maakt dat je gewoon nog niet alle leerlingen in het gebouw elke dag kan hebben. Mm. We proberen dat zo dichtbij mogelijk te benaderen. Maar dat geluid van die kinderen, dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen maanden gemist. Tijdens de eerste en de tweede lockdownperiode.
Moedig voorwaarts, hè?
Ja, dat is het.
Dankjewel. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Dara, van harte welkom. Waar luisterden we naar?
We luisterden naar Sign of the Times van Harry Styles.
Ja. Wat heeft dat voor jou betekend, deze muziek, het afgelopen jaar?
Het heeft me heel veel steun gegeven. Weten dat ook zeg maar, de lastige periodes ook weer overgaan. Daar gaat vooral de muziek over waar ik naar heb geluisterd. En dat heeft me wel heel erg geholpen.
Ja. Waar zit jij op school?
Ik zit op het Lyceum Sancta Maria Haarlem.
Ja. En hoe was het daar, laten we zeggen, maart vorig jaar, toen met een denderend geraas het rolluik naar beneden kwam?
Dat was heel erg heftig. Ik denk voor iedereen wel echt een shock. Ik denk wel dat iedereen om mij heen er wel goed mee is omgegaan. We hebben nog veel contact gehouden.
Hoe deden jullie dat?
We gingen vaak tussen de lessen door facetimen en gewoon met elkaar praten. Omdat
niet
we
in een park zitten
zien.
Met een krat bier.
Nee, dat niet.
Echt niet?
We gingen op het strand soms picknicken met z'n allen. Dat was heel gezellig.
Ja. En als je dat deed, hield je dan keurig die 1,5 meter afstand? Hoe moet ik dat zien?
Aan het begin zeker wel. Omdat iedereen natuurlijk ook altijd nog heel erg onzeker was over de impact van het virus.
Ja.
Later probeer je natuurlijk wel nog steeds op te letten, maar je bent er iets minder echt strikt op. Maar ja, we hebben wel genoeg steeds geprobeerd erop te letten. En ja, nu ook nog wel redelijk.
Hoe ging het met het onderwijs voor jou in die beginfase?
Ik zat in de eerste 3 maanden zat ik gewoon thuis. En daarna ben ik naar school gegaan.
Omdat en hoe zat je thuis?
Ik zat thuis gewoon op mijn kamer. Ik had gewoon een bureau. Ik zat op mijn laptop eigenlijk de hele dag door. Dat was heel erg eentonig. Ik kwam eigenlijk 5 minuten van tevoren op mijn bedtijd. Dus je merkt dat je...
5 minuten van tevoren?
Ja, je had
met
veel minder...
een dazenkop.
Ja, je had veel minder motivatie dan dat je had als je zeg maar naar school gaat. Je deed ook niet de moeite om je klaar te maken. Je zat er eigenlijk een beetje elke dag hetzelfde te doen. En
kwam het dan wel binnen eigenlijk, wat je daar hoorde, in alle eerlijkheid?
Nou, eigenlijk niet. Ik heb een heel erg achterstand opgelopen, net zoals best wel veel mensen, denk ik.
Wat voor achterstand?
Een leerachterstand met bepaalde stof die je toch wel echt gemist hebt. Ook omdat bepaalde praktijkopdrachten niet door konden gaan. Omdat je natuurlijk fysiek veel makkelijker vragen kan stellen. We hadden ook een apart rooster. We hadden dat we ieder vak 2 keer in de week 30 minuten hadden. Mm-hmm. En dat we dus eigenlijk de hele middag hadden om ons huiswerk te maken. Wat ook heel erg wennen was, omdat je normaal gewend bent om volle lessen van 50 minuten te hebben. De docenten stonden wel altijd voor ons klaar om vragen te beantwoorden, maar het is toch anders.
Ja, dat Sancta Maria Lyceum, hè, zoals dat heet. Wat voor sfeer hing daar nou, als je daar heel af en toe misschien toch even om de hoek van de deur keek?
Heel stil, want er was waren natuurlijk geen leerlingen. Het was heel erg raar, omdat je normaal gewend bent dat het zo druk is met mensen, gezellig is. En die mensen waren er toen niet meer.
Ja. Hele directe vraag. Heb je er echt verdriet van gehad?
Ik heb het met mijn mentale gezondheid best wel gemerkt. Ik kwam best wel in de knel. Daarna ben ik ook daarvoor naar school gegaan. In de ondersteuningsgroep en de uitzonderingsgroep.
Wat moet ik verstaan onder in de knel komen?
Ik kreeg best wel veel mentale klachten. Depressieve klachten. Waarvoor ik ook naar een psycholoog ging.
Wat moedig. Dat durft lang niet iedereen.
Nee. Het was wel... mijn moeder heeft me wel heel erg aangemoedigd om het te doen. Omdat ze me heel graag wilde helpen. En ik zag ook wel echt in dat het zeg maar de beste optie was en het beste idee was.
En wat deed die psycholoog? Wat voor vragen stelde hij?
Vooral gewoon heel erg inspelen op waar het eventueel nog verder vandaan zou kunnen komen dan alleen corona.
Mag ik vragen wat je hebt geantwoord?
Ja, ik heb best wel veel problemen thuis gehad vroeger en daar is het ook uit voortgekomen. Het had te maken met de scheiding van mijn ouders. Ja. En ik woon nu ook bij mijn moeder en mijn vader woont in Apeldoorn en die zie ik eigenlijk nooit meer.
Ik heb precies hetzelfde meegemaakt, behalve dan dat ik bij mijn vader woonde en bij mijn moeder. Daar heb ik nog wel eens last van en ik ben nu 63. Wat voor soort klachten riep het bij jou op?
Ik kreeg best wel veel last van eventuele snelle... dat ik snel ging terugdenken aan die tijd. Dat ik er best wel in bleef hangen. Dat ik het ook heel moeilijk vond.
Die strijd die er was.
De strijd die er inderdaad was ook met dat je natuurlijk wil geloven wat de ouder zegt. Maar dat je dan denkt van dit klopt helemaal niet met wie ik ben.
Ja.
Dat is eigenlijk vooral waar ik dan die problemen mee heb gehad.
Dus het liep bij jou door elkaar. Dat was best heavy, denk ik. Die corona shit. Mm-hmm. Dit soort pijn en verdriet.
Ja, de pijn van de scheiding van mijn ouders was wel voor de tijd nog.
Ja,
dat gaat natuurlijk nog wel door. Dat blijf je natuurlijk last van houden.
Hoe heb je dat dan min of meer overwonnen?
Ik had voor mezelf besloten om er meer open over te zijn. Ik was namelijk heel erg in mezelf. Ik ging niet snel dingen delen over mijn situatie, hoe ik me voelde. En ik heb besloten dat het juist ook andere mensen kan helpen. En dat het mezelf ook heel erg helpt om er vaker over te praten, omdat je er dan beter mee kan omgaan.
Ja, daar heb ik 40 jaar voor nodig gehad, Dara. Wat snel heb jij dat dan gedaan?
Dankjewel.
wat riep dat op, dat je in deze tijd dat verhaal zo eerlijk durfde te vertellen?
Ik heb vooral mijn vertrouwde kring verteld. En heel veel mensen waren eigenlijk wel heel erg blij dat ik iets opener werd. Ik vond het nog steeds heel moeilijk, omdat ik ook het heel moeilijk vind om mijn eigen problemen bij anderen neer te leggen. Mm-hmm. Maar ik merkte wel dat ik eigenlijk vooral positieve reacties terugkreeg.
Ja. Hey, en in hoeverre ben jij nou bang geweest dat corona jou ook persoonlijk zou treffen? Je leest natuurlijk, jongeren zijn er minder gevoelig voor. Oude lullen wel heel erg gevoelig voor. Maar toch, hoe beleefde jij het?
Ik ben eigenlijk helemaal niet bang geweest. Ik heb vanaf het begin al gedacht van aankijken hoe het afloopt. Aan het begin was je natuurlijk wel in spanning, aangezien het ook op de A-lijst geplaatst werd. Dat je dan ook wel denkt van, goh, dat is misschien wel echt heel erg heftig. En later ben je natuurlijk achterkomen dat het voor ons helemaal niet gevaarlijk is. Je bent nog steeds wel respectvol naar anderen die wel, zeg maar, heel erg afstand willen bewaren. Mensen die wel heel erg in angst leven ervoor. Maar ik heb zelf eigenlijk geen moment angst gehad.
Ja.
Wij hebben thuis zijn er best wel relaxed onder.
Wat is het stomste dat je gedaan hebt, corona-gewijs?
Als in niet aan de regels gehouden.
Ja.
Ik ben wel eens naar een feestje geweest. Dat is het wel, denk ik.
Met iets te veel mensen die iets te dicht op elkaar stonden.
Ja, dat wel.
Ja. En hoe verloopt dan het gesprek onderling daarover?
Ja, eigenlijk gewoon dat iedereen die had geen klachten. Zo is natuurlijk, want je hoeft je niet te laten testen zonder klachten. Dus we dachten, het kan eigenlijk geen kwaad. Je kan minder mensen besmetten.
Jij zit ook in een jongerenraad.
Ja.
Wat is dat en wat houdt het in?
Het is eigenlijk een vertegenwoordiging van jongeren die samenkomen en ideeën gaan bedenken die kunnen helpen bij onderwerpen zoals armoede en mentale gezondheid.
Is dat een gemeentelijke instelling of een schoolding?
Het is door het ACL en het Sancta, daarvan zijn de leerlingen. En het is door beide scholen opgezet en ook deels door mensen uit de gemeenteraad. Die vonden dat jongeren meer een inspraak moesten hebben in onderwerpen die hun ook heel erg aangaan.
En wat is nou in deze tijd iets waarvan je zegt, daar hameren wij op?
Mentale gezondheid, daar zijn we nu vooral mee bezig.
Omdat, toeval.
Ja, we merken natuurlijk, iedereen heeft natuurlijk wel iets gemerkt aan dat hij zich slechter voelde. Er zijn natuurlijk ook mensen die er veel beter op zijn geworden. Maar ik denk dat grotendeels wel er last van heeft gehad dat ze niet zo veel meer met hun vrienden konden afspreken.
Ja.
En dat natuurlijk wel een impact heeft gehad. En de jeugdzorg is natuurlijk overvol geraakt door de coronaperiode. En wij zaten na te denken hoe je eventueel zou kunnen helpen preventief eventuele dingen te bieden aan mensen.
En wat is dan iets waarvan jullie zeggen, nou beste politici, andere mensen die zich hiermee bezighouden, denk eens aan dit, denk eens aan dat?
Wat ik had, iedereen heeft eigenlijk een beetje wat ideeën gepitcht. Volledige pitch moet nog komen, die is ergens begin juni. Maar een idee dat ik bijvoorbeeld had, was het vaker voorlichting geven ook over mentale gezondheid. Want er komen natuurlijk mensen nu op school over drank en over drugs en de gevolgen daarvan. Maar je hoort eigenlijk nooit iets over dingen zoals depressie of angststoornissen, wat natuurlijk eigenlijk ook een heel groot ding is waar mensen last van hebben.
En wat is dat dan eigenlijk, hè? Als je dat zelf moet uitleggen? Wat is nou een depressie?
Hoe ik het eigenlijk omschrijf, is eigenlijk een soort sluier die hangt tussen iemand en de wereld. Waardoor iemand zeg maar niet meer compleet kan genieten van dingen die om zich heen gebeuren. Positieve dingen. En dat kan een persoon natuurlijk heel erg beïnvloeden.
Ja, dus jij hebt het gevoel gehad dat er een vlies was. Een soort van doorzichtig muurding tussen jou en de rest.
Ja. Zo zou ik het zeg maar wel omschrijven.
En heb je het gevoel dat dat dan nu weg is?
Ik heb het gevoel dat ik nu veel opener durf te zijn naar mensen. En dat ik ook heb geleerd om meer uit te spreken hoe ik me voel. Wat dat vlies natuurlijk vanzelfsprekend al wel weghaalt. Omdat je merkt dat mensen wel er voor je zijn. En mensen wel graag je willen helpen.
En jij hoopt dat het initiatief vanuit de jongerenraad eraan bijdraagt. Dat minder mensen
dat
dit
minder
overkomt.
Dat minder mensen zullen denken dat ze er alleen in staan. Dat ze niet snel denken dat mensen meteen gaan denken dat ze naar aandacht zoeken. Hmm. Want dat is natuurlijk ook het taboe dat erop hangt. Dat mensen die om hulp vragen, om aandacht vragen.
Ja. Hey, hoe denk je dat het nu verder zal gaan? We komen stukje bij beetje uit die coronacrisis. Waar gaat je hoop naar uit?
Mijn hoop gaat er naar uit dat nu ze de maatregelen steeds meer zullen laten vieren. Nu de mensen die zich willen laten vaccineren en mensen die kwetsbaar zijn zich laten vaccineren. Waardoor iedereen die het wil zich weer veilig kan voelen. Mm-hmm. En dat de rest van de samenleving goed weer gewoon door kan gaan. Ja.
En hoe zingt hij het ook alweer in dat liedje?
Just stop your crying, it's a sign of the times.
Zo is dat. Dankjewel, Dara.
Alsjeblieft.
De man draagt een zwarte broek. De man draagt een zwart colbert. De man heeft een grijs overhemd aan en grijze schoenen. Zo ziet de man er normaal gesproken niet uit, Ruud.
Inderdaad niet. Nee, klopt.
Wat is er gebeurd vandaag?
Vandaag heb ik in het kader van meer muziek in de klas bij Maxima, Koningin Maxima, presentatie mogen geven over meer muziek in de klas in de regio Kennemerland.
Ik sta tegenover een man die vanochtend de koningin heeft toegesproken.
Vanmiddag.
Nog maar een uur of wat geleden?
Ja, 2:30.
Ik ga bijna op mijn knieën.
Nee, niet doen.
Hey, hoe raakt deze school aan die activiteit, praten met de koningin?
Dat komt vooral door het feit dat wij als school brede ontwikkeling centraal hebben staan. Juist ook in een wijk als Schalkwijk. Dus dat betekent ook meer onderwijstijd proberen te creëren. Juist voor creativiteit, voor muziek en ook voor sport. Mm-hmm. Omdat de gedachte eigenlijk bij een school in Schalkwijk vaak is extra rekenen en taal. Mm-hmm. Dat is ook nodig, maar stel dat je daar slecht in bent en de hele dag dat maar moet doen. Dat geeft ook weinig zelfvertrouwen. Dus, en er zijn meer dingen in het leven dan alleen maar rekenen en taal.
Wat is jouw plek op deze basisschool? Wat doe je hier?
Ja, dat vraag ik me soms zelf ook af. Dus, nee. Ik ben directeur van de school en eigenlijk maakt de school onderdeel uit van het Integraal Buurt- en Kindcentrum Wijzer. En daar ben ik eigenlijk de informele directeur van. Dus wij zoeken heel nadruk de samenwerking ook in het pand, ook in de uitstraling, maar dat kan je ook zien. JGZ, GGD zit hier in het pand. En je kan overal bij. Dus de gangen lopen door. De uitstraling is hetzelfde. Je ziet niet dat er ineens een andere stijl is. Dus ook de stijl van het gebouw.
Dus er is
een
directe connectie met de zorg, zou je kunnen zeggen.
Klopt. En met kinderopvang. Ja. En vervolgens, je kijkt nu naar de aula. Wat vroeger binnentuin was van dit gebouw. Dus dit is 5 jaar geleden ontzettend gerenoveerd. En dit is eigenlijk het hart van het gebouw. En daar komt ook iedereen samen. Dus cruciaal, één koffiezetapparaat. Dus daar vinden ook de gesprekken plaats, ook in het informele. Schalkwijk wordt toch wel aangemerkt als een wijk met veel kwetsbaarheid. Mm-hmm. In de gemeente is, of landelijk is er toen ook gezegd van kwetsbare kinderen mogen wel naar school. En kinderen van ouders met cruciale beroepen.
Ja.
Wij hebben eigenlijk op een gegeven eigenlijk al vorig jaar september aangegeven via leerkrachten. Wie vinden jullie kwetsbaar?
Ja, wat is de definitie dan?
Wat is de definitie? En die hebben we bewust heel ruim genomen. Want als ik tegen jou zeg, ja nee, jouw kind is kwetsbaar, want je slaat je kind thuis. Dat is ook een definitie van kwetsbaar, die hoor je liever niet. Dus wij kwamen uit op 80% kwetsbaarheid. En daarmee hebben we toen gezegd, alle kinderen zijn daarmee kwetsbaar. Ja. Want ze hebben onderwijs keihard nodig. Er zijn kinderen die opgroeien in kleine flatjes met meer kinderen in één gezin. Waarbij ouders onregelmatige werktijden hebben. Ga maar door. Dus een diversiteit en problematiek. En de school is dan wel het baken waar je terecht kan.
En dan kan je maar beter zeggen, weet je wat, iedereen is kwetsbaar.
Juist, en daarmee kon ook iedereen naar school. Daarmee hebben we wel de...
Slim, Ruud.
Ja, hebben we de randjes opgezocht. Maar je ziet hier de aula. Hier werd om en om lesgegeven aan groep 5, 6 of 7, 8. En de kinderen zaten als vanzelf... Op anderhalve meter.
Ja, ruim, inderdaad. Hey, wat is voor jullie verder ingewikkeld geweest in deze periode?
Nou, überhaupt het contact houden met de ouders. En zeker bij de start, hè, dus dat alles nog onwennig was. Dus met pionnetjes mocht ik dan kinderen in een tijdvak van 5 minuten hun spullen opkomen halen. En ook de ouders daarbij. Dat vonden we lastig, dus het contact houden. We zijn bij alle kinderen toen ook op huisbezoek gegaan om pakketjes te brengen voor de kinderen die dat niet konden brengen. Ja, dat leverde natuurlijk heel veel, kost heel veel tijd. Het snel maken, we waren er wel vrij vlot bij, moet ik zeggen. Bij de eerste persconferentie, de bewuste vrijdag, hadden wij de spullen al klaar liggen.
Hey Ruud, waar heb je nou eigenlijk van gedacht het afgelopen jaar? Wat doen ze beleidsmatig in Den Haag? Dat zou ik zelf toch, als het even kon, anders aanpakken met betrekking tot onderwijs.
De paniek die er in Nederland is ontstaan dat kinderen op achterstand zijn geraakt. Ik vind het een paniekreflex. Want in die zin, iedereen maakt in zijn leven goede en slechte dingen mee.
Ja.
Dus je kan ook zeggen van, we hebben misschien heel veel wel geleerd. Levenslessen, de maakbaarheid van onze samenleving, allemaal dat soort dingen.
Ja.
En onze kinderen hebben dan eigenlijk niet eens zo heel veel onderwijstijd gemist.
Zou je zeggen, zou je de stelling durven verdedigen, die leerlingen bij ons hebben eigenlijk niet heel achterstand opgelopen?
Nee, dat laat ik het zo zeggen, dat is divers. Dat zie ik per kind verschillend en dat zie ik ook landelijk verschillend. Dus we hebben nu zeg maar een maatregel voor het hele land. Iedereen krijgt geld. Maar er zijn ook gewoon kinderen die in ruime woningen en goed ondersteund thuis prima geconcentreerd konden werken thuis.
Ja.
In plaats van in een klaslokaal met 35 kinderen.
Die eigenlijk erop vooruit zijn gegaan.
Ja, dat durf ik te beweren.
We lopen naar de overkant. Daar staat een modern, strak vormgegeven gebouw. Waarop in prachtig handschrift Lieflijk Indië. Wat is dat voor gebouw?
Lieflijk Indië is een seniorencomplex van mensen met een Indische achtergrond. En daar komt de historie van deze mensen, het verleden, het heden, maar ook zelfs de toekomst naar voren. En in coronatijd.
En ik begrijp dat jullie leerlingen deze oversteek ook wel eens maken.
Ja, regelmatig. Dus in die zin hebben we ook nadrukkelijk contact met Lieflijk Indië. Zou ik zelf bij wijze van spreken even kunnen vragen. Maar wat wij aan levenslessen van Lieflijk Indië leren. Er zitten hier echt mensen die echt de situatie in Indonesië hebben meegemaakt.
Mm-hmm.
En met hoeveel levensvreugd en het genieten van het leven. Gewoon centraal staat. Daar staat dat woord lieflijk ook voor.
Ja.
En de oprichter van dit gebouw, die is inmiddels 90. En die zijn wij nu in een documentaire al een jaar aan het volgen. Om dat verhaal ook voor het onderwijs te ontsluiten. Omdat dat zo'n fantastisch verhaal is. Ook te vertalen naar de huidige tijd. Want wat deze mensen aan integratie teweeg hebben gebracht. De keuzes die zij hebben gemaakt. Ja, die vind ik heel bijzonder.
Hoe reageren de kinderen op deze oudere mensen. Met die gecompliceerde sociopolitieke geschiedenis?
Heel actueel hebben wij vanuit die documentaire de eerste versie gemaakt met lesmateriaal om met kinderen te bespreken. Dat was vlak na de periode dat de rellen in Europawijk waren.
Ja.
Met een kanje van een leerkracht, laat ik dat erbij zeggen, die het gesprek ook aan kon gaan, waarbij er ook echt wel kinderen waren die in hun familiekring ook rellers hadden.
Mm-hmm.
En waardoor het verhaal niet veroordelend werd, maar het verhaal werd verteld en vervolgens werden de perspectieven belicht.
Ja.
Ja, en dat vind ik het knap, want ik heb natuurlijk ook wel een beeld gehad van, ik ben zelf ook in Schalkwijk opgegroeid, van ja, maar dit kan toch niet?
Ja,
maar
waarom vond je dat het niet kon?
Nou ja, het is heel bedreigend voor mensen daaromheen, het slopen van dingen.
Ja.
Ja, dan denk ik, ja, dat gaat mij een brug te ver. En ik vind dat ik dat ook mag zeggen. Maar ik mag ook nieuwsgierig zijn met de vraag wat daarachter zit.
Ruud, laten we even aanbellen om te zien of we welkom zijn bij Lieflijk Indië.
Nou, even voor jullie beeld dan in de symboliek. Op nummer 1 woont de stichter van dit pand, de 90-jarige Frits Reinenberg. Je ziet hier CIO, dat is eigenlijk de hele stichting. En het is niet alleen een gebouw, het zorgt er ook voor dat mensen vanuit heinde en ver hier 1 keer in de maand bijvoorbeeld ook Indisch eten.
Oh ja. Elkaar. Ja.
En ja, volgende week heb ik weer over verbouwing van de school. En dan gaan we hier Indisch eten.
Intensief contact, begrijp ik. Ja.
Ja. Dus we bellen nu aan. En daar is Ans.
Zo, we zijn nu in Lieflijk Indië.
Hi Ans.
Goedemiddag, u bent Ans.
Ja, dat klopt.
Ja, ik ben Frank van der Linde. Ik maak voor de gemeente Haarlem een podcast. Mag ik u vragen wat de contacten zijn met de school, met de leerlingen van de school aan de overkant?
Nou, dat mag ja. We krijgen vaak dat ze hier willen komen kijken. Kijk, met de kerst staan ze allemaal zo schattig in de tuin met kerstmusjes op, kerstliedjes zingen. Zo schattig is dat. En met Sint Maarten komen ze dus langs de deuren en zo. Dus dan krijgen ze allemaal weer lekkere dingen. Dus ja, dat gaat gewoon heel leuk. En het leuke vind ik er nog, als ik dan even met Ruud heb staan praten, weet je wel. En er komen staan 2 van die meisjes. Mevrouw, ik zeg, hey schatten, wat is er? Dat was wel onze directeur. Ik zeg, ja, dat weet ik. En waar ging het over? Dat vond ik wel zo. Ik denk, zijn we zo groot? Weet je, zo schattig is dat. Soda, elelelele, ia, au, tatao,
manalo. Zo, we treden nu de ontspanningsruimte binnen van Lieflijk Indië.
Goedemiddag.
Hallo. Mag ik vragen hoe dat voor u is om contact te hebben met die jonge mensen?
Ik vind het hartstikke fijn.
En hoe is dat contact nou gegaan in deze coronaperiode? Want die is natuurlijk bovengemiddeld lastig.
Dat is heel inderdaad zo, maar we blijven bij elkaar. En dat scheelt natuurlijk. We hebben elkaar hier.
Wat hebt u die jonge mensen nou te vertellen als ze hier contact zoeken?
Wat ik ze te vertellen heb is hoe gezellig het is als je ouder wordt, zoals wij ze ouder zijn geworden.
En dat is de gemeenschappelijkheid, het bij elkaar.
Gemeenschappelijkheid, dat je bij elkaar blijft. En dat heb je nodig. Je kan niet alleen op een kamer zitten.
Hoe is het voor u dan om te zien dat hier leerlingen natuurlijk in deze fase zo worstelen met corona? Dat ze in sommige gevallen thuis hebben moeten zitten, op andere manieren, digitaal les hebben moeten krijgen?
Dat is heel erg. Ik heb ontzettend, ja, ik leef medewerking. Ze krijgen medewerking van de buitenwereld dan. Maar toch is het erg. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Zelf, in die leeftijd dat zij nu hebben.
En zijn er hier in de flat mensen die aan corona lijden of hebben geleden?
Mensen waren 2 mensen die lichtelijke corona-verschijnselen hadden, maar het is binnen een week, 2 weken, ik weet niet hoeveel je, hoe lang je. 2 weken was het toch over, gelukkig.
En Ruud, hebben zich eigenlijk coronagevallen bij de leerlingen afgetekend?
Ja. Niet veel, althans niet veel die wij weten. Want dat is niet ieder ouder laat zijn kind testen. En ja, dat snap ik op een bepaalde manier ook. Soms is dat ook cultureel bepaald.
Mm-hmm. In welke zin?
Nou, dat mensen vanuit de culturele achtergrond toch minder makkelijk laten testen. Dus dat zie je in een soort diversiteit terug.
Gingen jullie daarmee om als school?
Nou, je weet het niet. Dus dat is heel makkelijk. En dus wat je niet weet, is een kind gewoon welkom. Dus op het moment dat een kind echt verschijnsel gaat vertonen, waren er nog steeds wel coulant mee. Ook steeds om dat evenwicht te zoeken tussen van, ja, als kinderen naar huis moeten, wat betekent dat dan voor die kinderen? En voor het gezin, de familie. Dus er zijn ook echt wel mensen, de kinderen waarvan opa en oma ook in de flat wonen.
Ja.
En klachten hadden. Ja, dat maakt het allemaal wel ingewikkeld. En nou ja, afgelopen week is er inderdaad 1 van de ouders overleden. Dus een vader. Dus,
Goh.
ja, dat heeft wel impact. Ook in een team natuurlijk. Hè. Dus in de zin van, soms hebben ook wij kunnen denken van, het lijkt alsof het er niet is. En ja. Dan word je toch geconfronteerd dat het er wel is. Nogmaals, dat heeft gewoon impact.
Maar als het tot zoiets vreselijks kan leiden, echt het overlijden van iemand. Hoe lastig is het dan wel niet voor je geweest af en toe om te moeten denken, ja, hier lopen waarschijnlijk leerlingen rond die besmet kunnen zijn. Ja. En dan niet ingrijpen, dat lijkt me nogal een dilemma.
Nou ja, dat is natuurlijk ook een dilemma. En dat zal altijd ook blijven gelden. Maar ik denk dat leven ook zo in elkaar zit van dilemma's. Dus, en dat je dat niet alles maakbaar is. En dat je afwegingen moet maken. En dat er geen absoluut ja en een absoluut nee is. Dat zien we zelfs in de politiek op dit moment. Ja. Dus in die zin vind ik het ingewikkeld. En het enige wat overblijft is het er met elkaar over te hebben.
Heeft die Ruud dat goed gedaan?
Heel goed. Echt waar.
U hebt daar geen kritiek op?
Nee, totaal niet. Nee,
ik had van u wel kritiek.
Nee, ik heb het hem aangeleerd.
Oh, u hebt hem aangeleerd. Nou, dat is toch alle gekheid op een stokje. Ja. Maar fantastisch, dit type contact. Dat is weinig jonge mensen gegeven dat het zo natuurlijk in elkaar grijpt. Hè?
Ja, klopt.
Wat is nou voor het onderwijs de moraal van dit hele corona-verhaal, denk je?
Dat de toekomst niet altijd maakbaar is, maar dat je uit moet gaan van wat er wel is. Aansluiten bij wat er is.
Ja.
En dat laten deze mensen van Lieflijk Indië eigenlijk ook weer horen. Dus, en dan ga je een stuk gelukkiger door het leven. Dus, want dan heb je altijd perspectief, ook als je 90 bent.
Ja. Er is vooruitgang in de wereld.
Ja. En dat is ook hoopvol wat mij betreft.